van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We willen samen zingen, gemeenten, uit Psalm 72 en daarvan het eerste vers. Geef hier den koning uw rechten en uw gerechtigheid aan konings zoon om uw knechten te richten met beleid. Psalm 72, het eerste vers. Stellen ons eerst voor de heilige wet van God. En daarna zingen wij uit Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Psalm 119, vers 67. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt aan de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. In het boek der Psalmen, Psalm 72, te beginnen bij het eerste vers. Wij lezen dus eerst samen uit het Oude Testament, uit het boek der Psalmen, Psalm 72, te beginnen met het eerste vers. En daarna lezen we uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 1, te beginnen bij het 26e vers tot en met het 38e vers. Lucas 1, vers 26 tot en met 38. Voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid de zoon van de koning. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen den volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk richten Hij zal de kinderen van de nooddruftige verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Ze zullen u vrezen zolang de zon en de maan er zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de droppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de overvloed van vrede totdat de maan er niet meer is. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van door plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof likken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Sheba en Sheba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, met vaders de ellendige en die zijn helper heeft. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van licht en geweld bevrijden en zijn bloed zal kostbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Sheba. En men zal gedurig voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Alle heidenen zullen hem gelukzalig roemen. Gelooft zij de Heere God, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En gelooft zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de gehele aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isi, hebben een einde. Wij lezen Lucas 1, vers 26 en volgende versen. En in de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondervrouwd was met een man, wiens naam was Jozef uit het huis van David. De naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zeide: wees gegroet, gij begenadigde. De Heer is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En toen zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam noemen Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En aan zijn koningschap zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, omdat ik geen man beken? En de engel antwoordde en zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen. De kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genoemd worden. En zie, Elisabeth uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is voor haar die onvruchtbaar genoemd was de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Tot zover. Laat ons bidden, gemeente. Prezen zij uw naam, Heere God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob, God en Vader van de Heer Jezus Christus. Geprezen zijt gij vanuit uw kerk op aarde, voor heel de aarde verspreid en nochtans één in hetzelfde geloof. Geprezen zij uw naam, die zo hoog is, dat hemel en aarde er niet bij kunnen. En tegelijkertijd zo nabij zijt, dat gij door mensen, die maar dagjes mensen zijn, wilt aangeroepen, aangebeden en geprezen zijn. Komen u hartelijk dank zeggen, Heere, dat wij op deze tweede Adventszondag met de gemeente vergaderd mogen zijn in alle rust. Genoeg een kerkgebouw geeft en of verwarming geeft, dat we hier ongestoord mogen neerzitten. Daarmee onderscheidt gij ons van vele volken waar de kerk in verdrukking en vervolging is. Waar zij of samen scholen in het verborgene, of zuchten in gevangenissen en concentratiekampen. Of onderworpen zijn aan allerhande martelingen, we dragen hen in het bijzonder aan u op. Wij vragen van u of gij ons wilt leren, dat wanneer één dit lijdt, wij allen medelijden, ook in honger, ook in de ontbering, ook in de oorlog, ook in allerhande spanningen en noden. Heere, gij doet ons weten dat gij deze wereld voorbij laat gaan. En daarom hebt gij van de prille morgenstond van de schepping tot op deze dag dat wensroep laten weer klinken, hij komt. En hij is gekomen, wij mogen dat overdenken. Maar gij doet niet minder krachtig ons horen de roep, hij komt opnieuw terug. Wil gij dus deze twee komsten, vanmorgen komen in de gestalte van uw woord, niet minder werkelijk dan toen gij vlees en bloed aannam en in de kribbe van Bethlehem's stal u liet neerleggen. Zo werkelijk dat mensen erdoor geraakt worden. Zo werkelijk dat uw Heilige Geest getuigenis geeft en zegt, deze is het. En geen ander. Opdat wij vanmorgen uit uw woord mogen worden onderricht. In de kennis van uw naam, van uw deugden en van uw werk, van uw weg en van uw gang. Door de eeuwen, maar ook door een mensenhart. En schenk ons daartoe de onmisbare leiding en werking van uw geest. Opdat die voor ons opklare wat verborgen en duister is. Opdat die ons inleiden waar we uit onszelf nooit kunnen inkomen. Opdat die ons met verloochening van heel ons bestaan, van onze gedachten, die luchtledig zijn, ijdel zijn. Van onze overleggingen en overwegingen waarin we om onszelf heen draaien, worden uitgelegd. Zodat wij vanmorgen verzegelen deze en geen ander door een waarachtig geloof. Gij die hemel en aarde schiet uit niet, die uw zoon deed geboren worden uit een meisje in Nazareth. Gij zijt ook de machtige om vanmorgen het geloof te scheppen, opnieuw te scheppen, te verlevendigen, te bekrachtigen. Gij zijt de machtige om vanmorgen de levende hoop te doen opstaan in ons hart en de vereniging van de liefde, zodat de liefde uit ons stralen vanwege de liefde God. Hier en in daartoe weg alles wat u in de weg staat, de dwaasheid, onze zon, onze schuld. En laten ieder klein en groot hier naastig zijn, dat niet alleen elke avond het hart is doorzocht en voor u opengelegd, maar ook vanmorgen in het gaan naar die kerken gedachten is geweest zij van onze dwaasheid. Opdat gij ons verslagen doet zijn en wij vanmorgen het wonder en de verwondering mogen ontvangen. Zegen allen die thuis moesten blijven, door ouderdom, of omdat ze te klein zijn, of omdat ze ziek zijn. We dragen in het bijzonder onze zieken aan u op, thuis of in het ziekenhuis. Het zij ze aan de beterende hand zijn, het zij ze zorg geven. Wil gij met klein en groot zijn, die pijn lijden, die spanningen zijn, die voor operaties liggen, of daar pas doorheen geholpen zijn. Wil uw hand beschermen, bewaren, leggen om het leven van jongeren en ouderen samen. Maar geef ons bovenal het getuigenis des geloofs, opdat gij verheerlijkt wordt, hoe gij het ook lijkt. Zegen allen die ons regeren, ver weg en nabij. Geef ze alles wat ze nodig hebben. Zegen de kerk. Wil haar in haar versterving zonder het woord regenereren uit het woord. En door uw heilige geest verenigen wat in hetzelfde geloof staat. Heren, dat zijn voor u maar kleinigheden. Voor ons onontwarbare knopen. Maar wil gij ons leren dat gij de Heere der gemeente zegt. Zegen ons met dienaren des woord. Roep ze ook uit onze gemeente en sterk en bewaar hen die daarin arbeiden. Wil gij al de noden van al de volkeren samen, van alle mensen, genadig gedenken en daarin in het bijzonder de arbeid in uw woord. Verhoor ons gebed. Neem onze dankzegging voor de vele zegeningen aan. In Christus naam. Amen. Wij willen vanmorgen, gemeente, met elkander overdenken wat gij vindt in Lucas 1. En daarvan de versen 30 tot en met 33. Daar lezen wij samen het woord van God als volgt. En de engel zeide tot Maria: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon dragen. En zult zijn naam noemen Jezus. Deze zal groot zijn. De zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En aan zijn koningschap zal geen einde zijn. Tot zover. We willen dan samen zingen, gemeenten, uit Psalm 40, de versen 3, 4 en 8. Zij mocht dan uw gaven uitreiken voor diaconie en kerkvoogdij. Er wordt geen extra collecte gehouden, dat is niet elke week het geval, dat weet u wel. Maar als het dan eens een keer zo uitkomt, gemeente, dan kunt u dus alles afwerken in deze eerste twee collecten, waarbij we in het bijzonder de nadruk leggen, de noden tot onderhoud van de eredienst, de tweede collecte. We zingen uit Psalm 40, vers 3, 4 en 8. Thank you. Engel Gabriel gemeente blijkt twee opdrachten ontvangen te hebben. De eerste is bestemd voor Zacharias, de dienstdoenpriester in de tempel, tot de aankondiging van de geboorte van zijn zoon Johannes. De tweede naar een meisje in Nazareth, in de landstreek, in de kring Galilea, tot aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus Christus. De aanspraak, de toespraak, de groet van de engel is wonderbaarlijk, want hij groet haar en zegt: Ave, wees gegroet Maria, gij begenadigde, de Heere is met u. Daaruit zagen wij en zien wij ook vanmorgen dat niet de kerk het Ave Maria bidt, het wees gegroet Maria, maar dat God en God alleen Maria groet. Hoe hoge achting wij ook voor haar mogen hebben, als de begenadigde, als de gezegende onder de vrouwen, hoe uniek, onherhaalbaar en enig haar plaats ook is in de heilsgeschiedenis, zij is en blijft aan onze kant staan. Ze is een mens van gelijke beweging als wij, maar desniettemin een zeer begenadigd mens, die op een zeer bijzondere plaats heeft gestaan. En wanneer Maria vol ontroering deze groet overdenkt en bepeinst, en de schrik van de hemel in deze bode Gabriel over haar valt, het tweede woord van de engel: vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gemeente, dat is het allerkostelijkste wanneer hier staat genade gevonden. U mag ook naar genade zoeken, maar als de genade tot u komt, dan vindt u niet de genade, ook dat, maar vindt de genade u. Dat is het. Dat is eigenlijk de werkwijze van de levende God. Nu blijkt deze genade voor Maria in het bijzonder te bestaan dat zij een kindje ter wereld zal brengen. En wel een zeer bijzonder kind. Het wordt ons beschreven in alle titels, namen, uitdrukkingen voor het werk. Bij Zacharias was de geboorte van een kind een gebedsverhoring. Hij had er vaak met zijn vrouw Elisabeth om gebeden. Toen het kwam, kon hij het niet geloven, maar dat is een andere zaak. Dit kind, Johannes, was een kind van het gebed. Van de Heer Jezus Christus lezen wij dat niet. Althans niet van Maria. Dat zou ook onbetamelijk zijn dat een meisje, die weliswaar ondertrouwd, nog een krachtiger verbinding dan bij ons de verloving, om een kind zou bidden en nog wel om de Messias. Zeker, daar is in de loop van de eeuwen in het volk Israël ontroerend veel gebeden dat God de hemelen zou scheuren en dat hij zou nederkomen om zijn volk recht te doen en zijn belofte aan de vaderen te vervullen. Dat Messias gebed heeft Maria meegebeden, intens, als gelovig meisje uit het volk van Israël. Maar dat zij de moeder van deze Messias zou worden, was in geen velden of wegen in haar hoofd en hart opgekomen. Omdat deze unieke plaats, wat haar besef betreft, veel eer en veel meer diende te worden ingenomen door de vooraanstaande meisjes van de Israëlitische aristocratie. Maar Gods handelwijze is een andere dan de onze. Wij kijken graag omhoog. Mensen die groot en machtig zijn, God ziet naar de laagste. En het blijkt voor deze taak Maria te hebben uitverkoren. En nu zien wij dat deze genade hierin bestaat. Want zie of en zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. Het woordje en, gemeente, voor de tekst kunnen wij ook vertalen met daarop. Daarom zult gij een kind lijfelijk ontvangen. Zo staat het er letterlijk in de grondtekst. Om bij u en mij alle speculatie af te weren dat de Heer Jezus Christus ergens een idee zou zijn. Ergens een geprojecteerde mening, ergens een verlangen, ergens iemand of iets wat die vaag tussen de horizon, tussen hemel en aarde zou zweven. Nee, ze zou een kind ontvangen, ze zou bevrucht worden. Dat staat er met grote duidelijkheid. Maar waarop wij eerst aan de nadruk willen leggen is op het woord genade. Maria had wel meegebeden met heel Israël om de komst van de Messias. Maar nooit dat zij de moeder zou zijn van de Heer Jezus. En nu het grootste geschenk geeft God zonder gebed. Het grootste, het allergrootste wat in zijn mensenwoorden is te vatten. Dat geeft hij zomaar uit zijn eigen hart. Gemeente, laten wij daarbij stilstaan. Jezus is weliswaar geboren naar Gods belofte, als de belofte. Maar hij is niet geboren op het gebed van Maria of anderen. Het is Gods gift. Het grootste in ons leven, gemeente, dat geeft God ons vaak op het gebed. Vaak komt hij ons in de gebeden tegemoet, maar nog vaker zonder gebed. Als u begrijpt wat ik bedoel, dat hij het uit vrije goedheid schenkt aan mensen, bij wie dat niet opkomt, bij wie dat, die dat ook niet kunnen doorzien. Grootste geschenken krijgen wij als een verrassing. En is dat niet zo? Bij ieder die de Heer Jezus Christus heeft ontmoet in zijn leven. Het grootste, het verrassendste, wat in zijn woorden is uit te drukken, ligt in deze Messias. Die schenkt hij. En als God spreekt, gemeente, dan is dat maar niet een los woord, maar een geladen woord. Ook bij Maria. Dat komt later in deze geschiedenis nog wel duidelijker aan de orde. Maria wordt moeder. En dat is een groot geschenk. Meisje wordt op den duur, wanneer zij tot het huwelijk mag komen, moeder. Dat is een enorme omwenteling, een verandering, een verrijking. Iets wat niet in woorden is uit te drukken. Historisch gezien worden wij in de geslachten ingezet, worden meisjes ingezet in de geslachten als even zoveel schakels voor het menselijk geslacht. Maria is de moeder geworden van een kind, jawel, maar dan van het kind. Dat wil zeggen, hij is een echte zoon geworden van Maria. Wat de Bijbel noemt, heeft het vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Wij worden geboren, dat is een beschikking. Maar Jezus wilde geboren worden. Dat gaat ons verstand te boven. Onze geboorte is een beschikking van Gods kant die daarvoor onze ouders gebruikt. Maar Jezus' geboorte was een vrijwillige daad. Hij kwam. Dat hebben we gezongen. De kostelijke 40ste psalm waar David zingt: ik kom. Jawel. Maar in de profetie horen wij de Heer Jezus zingen in het oude bondsvolk Israël: ik kom. Nu staan wij verbaasd, gemeente. Dat hij werd wat hij niet was, namelijk mens. En dat hij bleef wat hij wel was, namelijk God. Hier staat zijn mens zijn op de voorgrond. En dat niet een ubermens die boven ons hoofd zweeft, nee, een mens van gelijke beweging als wij. Die onder dezelfde wetten waarin elke moeder onderworpen is, op de wereld kwam met pijn en smart. Die op dezelfde wijze het lichaam is toebereid als bij u en mij. Die op dezelfde wijze hulpeloos is neergelegd en in alles moest geholpen worden. Die een echt mens is in zijn emoties, in zijn vreugden, in zijn angsten, in zijn ontzettingen. Een echt mens, niets menselijks was hem vreemd. Meende wat een neerbuigende goedheid. Dat God zo mens is geworden. En wij kunnen, zegt Luther, de Heer Jezus Christus nooit diep genoeg in het vlees trekken. Dat bedoelt hij mee. We kunnen zijn mensheid nooit genoeg onderlijnen. En zeggen mensen, hij was een mens als wij, als u en ik. In alles wat met ons mens zijn in verband staat. En daar ligt nu die vaste grondslag. Dat God in zijn zoon, die mens geworden zoon, zondaren aanneemt. Daar ligt nu die vaste grondslag waardoor het mogelijk is. En ook werkelijk gemaakt wordt dat de Heilige Geest mensenharten bewerkt. Zo dat zij in deze Jezus hun broeder gaan zien. Die van God gekomen is tot ons. Om ons in ons mens zijn te ontmoeten. Dat is niet alles, maar dat is wel veel. Er wordt verder gezegd dat dit kind een naam zal hebben. Niet aan de vrijheid van de ouders overgelaten. Maar de naam wordt bepaald door God zelf. En hij zult zijn naam heten Jezus. En zijn naam, daar ga ik vanmorgen niet breed op in. Dat gebeurt elk jaar praktisch bij de catechismus. Deze Jezusnaam is een afleiding van de Godsnaam. Waarbij een werkwoord is gevoegd dat betekent Yahweh of Jehovah Red. Redder, losser, zaligmaker, ruimtemaker. Dat wil zeggen, gemeente, hij werd niet alleen mens, maar hij werd ook zaligmaker. Ja, in dat mens zijn wilde hij zaligmaker zijn. Het was dus niet een voortreffelijk mens, hoewel dat ook waar is. Nee, in dat mens zijn zat hij boordevol met de taak en de opdracht van de Vader om de zaligmaker, om Jezus te zijn. Jezus, dat betekent dus vooral ruimte maken. Dat wil zeggen, hij had het breed bij de Vader. En hij liet het ook breed hangen. Maar hij kwam in zo'n enge plaats, dat hij in een kribbe werd neergelegd. Dat wil zeggen, hij kwam van de ruimte in de engte. In de engte van het geboren worden, in de engte van het mens zijn, in de engte van zijn spanningen, van zijn noden, van zijn aanvechtingen, in de spanningen van zijn doodsangsten, hij was aan de doodswet onderworpen. En zo is hij in deze engte gekomen en doet daar zijn werk. Met andere woorden, de Heer Jezus Christus wandelt op de aarde altijd over de scherpe kant van een scheermes. Hij staat op de doodslinie. Hij staat tussen leven en dood in. En hij onderwerpt zich met ons aan alles. Dat wil zeggen, hij kwam om wat te doen. Dat kind had een taak. En dat moest priester zijn. Een priester. Je moest de zonde van het volk dragen voor God. Deze priester, deze hoge priester, heeft zijn hele kleed laten bevlekken met zonden van anderen, niet van zichzelf. Want hoe diep zijn mens zijn ook gaat, en hoezeer hij in de gelijkheid van ons zondig vlees is gekomen, hij was zonder zonde. Toch staat hij in zijn vernedering beladen met de zonde der wereld. Staat hij met overtredingen van zijn volk voor God. En doet hij dat werk dat hij als priester had te verrichten. Hij komt zijn werk doen, ook vanmorgen. En als mensen de ruimte hebben, nou dan lopen ze ook in de ruimte. En als mensen het breed hebben, dan laten ze het ook breed hangen. Maar wie geen ruimte heeft op deze aarde, och wel levensruimte zo natuurlijk gezien, maar geestelijk, omdat hij geen velden of wegen beantwoordt aan de eis van God, en die zelf aansprakelijk wordt gesteld, zoals het ook alle zijn, voor de zonde. Mensen die niet in de ruimte leven, maar in de engte. En die wat hun leven betreft over de scherpe kant van het scheermes heen gaat. Mensen die een zaligmaker nodig hebben. U wordt deze zaligmaker verkondigd. Of u in de ruimte leeft van uw eigen inbeeldingen, dan wel in de engte van een zelfbeschuldigende conscientie, gedrukt door het oordeel Gods, want je moet straks voor God verschijnen, u wordt deze zaligmaker gepreekt. Want hij is de magneet die zondaren naar zich toe trekt, ook in de verkondiging. En die de bemoediging mag worden meegegeven, ga naar hem toe. Want hij is uitgerekend en precies daarom op deze wereld gekomen. Om zondaren zalig te maken. Meent u, dat is een scherpe prediking. Ruim voor mensen die geen ruimte vinden in zichzelf. Maar eng voor mensen die niet alleen de ruimte menen te hebben, maar die het ergens anders zoeken, in de rijkdom, in eer, in aanzien, in genot, in ontspanning. Dat is een zeer scherpe, radicale prediking. Omdat de wereld, en daar horen we allemaal bij, met al haar verzinsels en met al haar kundigheid, niet één verlossend woord kan spreken als het gaat om de eerste en laatste vragen van het leven, maar hij wel. Daarom wordt u gepredikt dat er in hem verzoening is, ook vrede, ook leven, ook ruimte. Want als zij bij hem komt in de engte, dan is hij erbij. Mensen op de rand liggen, dan is hij erbij. En dan neemt hij ze ook mee. Hij stelt ze in de ruimte van zijn werk. Dat is in de ruimte van zijn genade. En daar is het goed leven. Het is niet een mager portie, nee, dat is de ruimte van zijn genade. Dat is ook de ruimte van de witte klederen die hij geeft. Die onze smoezelige, vuile, bevlekte zondaarsklederen uittrekt. En daarvoor in de plaats geeft zijn kleed. En nu noemt God hem Jezus. Hebt u hem ook zo genoemd. Voor uzelf. Dat u zegt, Heere God, u bent ermee begonnen om hem te benoemen met de naam van Jezus, maar ik zet er mijn handtekening op. Het is waar. Ook voor mij. Kijk, dat is het geloof. Waartoe God roept, oproept, waartoe hij nodigt en dat hij ook geeft. Meent u, dat laatste is beslist nog, dat u persoonlijk uw handtekening daaronder leert zetten. En zeggen, proef ondervind, Het is waar, hoewel het geloof veruit gaat boven de ervaring. Sluit het die ervaring in zich. Niet eerst ervaring en dan geloof, nee. Geloof, daarop ervaring. Om betekenen tot uw laatste snik, Jezus. Zalig maar. Dat is de ene kant van zijn betekenis, van zijn werk. Maar engel is nog niet klaar. Hij zegt, deze zal groot zijn. Eerst hebben wij hem gezien in zijn kleinheid. Maar er is nog twee, zijn nog veel meer kanten aan de Heer Jezus. Zoveel, dat ze gewoon adem tekort komt om te volgen. Deze zal groot zijn. Dat was ook gezegd van Johannes de Doper. Maar er was iets bijgezegd. Deze zal groot zijn voor de Here. Dat wil zeggen, Johannes de Doper ontleent zijn groot zijn, zijn heroud zijn aan de grootheid van de Heer Jezus Christus. Johannes mag voor hem uitgaan. Maar Jezus is groot. Staat niet zeer groot, nee, groot. In de absolute zin van het woord. In de onvergelijkbare zin van het woord. Hij is groot. Ook in zijn nederheid. Wie is groter dan die vrijwillig afstand doet van zijn God zijn, althans in de luister. Van zijn leven met de Vader en de Geest. En die in de meest enge plaats van deze wereld inbreekt. Wie is groter dan die vrijwillig afstand doet van alle titels, eer en aanzien en een bedelaar wordt om anderen te redden. Ook daarin is hij groot. Maar er is nog meer, want hij zou de troon van zijn vader David beklimt. In de eerste plaats wordt ons gezegd dat hij de zoon van de Allerhoogste zal zijn. Allerhoogste gemeente, dat is ook alweer een uitdrukking voor geen vervanging vatbaar. Daar wordt God mee bedoeld. En nu worden in de Bijbel soms de engelen genoemd zonen van God. Omdat zij rondom God en zijn troon staan om zijn bevelen te verrichten. Soms worden ook de rechters zo hoog geëerd vanwege hun ambt, dat zij goden of zonen van God worden genoemd. Vaak wordt in de Bijbel, in het Oude Testament, de koning een zoon van God genaamd. Velen zijn in de loop van de kerkgeschiedenis daartoe gekomen om Jezus weliswaar boven deze engelen en boven deze rechters en boven deze koningen te stellen en zeggen, ja, hij is het wel in de enige zin van het woord, maar hij is toch niet echt God. En dat gemeente verbiedt ons de schrift. Als Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En als de Vader zegt, deze is mijn zoon, dan hebben wij dat enige onherhaalbare zoonschap van Jezus van Nazareth te laten staan. Want laten we niet vergeten, daaraan hangt onze verlossing, niet in de zin van een dogmatische of bijbelse formule herhalen, maar onze verlossing was zo'n indringende zaak dat niemand minder dan God zelf er aan te pas kwam. God werd mens. Dat is een mysterie, gemeente, dat zich nauwelijks voor, dat nauwelijks voor verdediging vatbaar is. Dat kunt je alleen maar aan bidden. De zoon van de Allerhoogste. Hij is het die daar in dat nederige kleed door Nazareth straten wandelt en door het volk heen gaat. Deze zal groot zijn. en de Zoon des Allerhoogsten genaamd wordt. En om nu zijn grootheid ons voor ogen te schilderen, wordt ons daarbij gezegd dat God de Heere hem de troon van zijn vader David geven zal. Een woord dat onder de Joden tot veel misverstand aanleiding heeft gegeven, omdat zij hem in hun denkwijzen en denkpatronen hadden ingepast als een aardse Messias, die dus letterlijk op de troon van zijn vader David zou gaan zitten. En toen zijn koningschap voorshands hierin bestond, dat hij weliswaar wonderen en tekenen onder het volk deed, maar zijn koningschap deed schuilgaan voorshands achter zijn priesterschap, toen hebben zij eenstemmig gekreten aan het kruis met hem. Omdat dat koningschap, dat naar zijn eigen getuigenis niet van deze wereld, althans niet naar aardse maatstaven en structuren te behandelen viel, omdat dat koningschap hen niet lag, ze konden het niet zien, ze konden het niet tasten, ze konden er geen houvast aan krijgen, in hun denkwijzen ten opzichte van de Herodianen en van al de Romeinen. Maar Jezus' koningschap is er niet minder op. Want hoe koninklijk was hij reeds in zijn gang over de aarde. En was het niet de aard en de opdracht van de oud-testamentische koning om zonder al te veel pracht en praal vooral de ellendigen recht te doen? Hebben we dat niet gelezen in Psalm 72? En onderscheiden het Israëlitisch koningschap in het Oude Testament zich daarin niet van alle andere koningschappen onder de heidenen, dat dat koningschap er was bij de gratie Gods, Gods vertegenwoordiging juist bij degene die onderliggen? En was het niet de levensgrote bedreiging, ook van de koningen van Israël, dat zij in hun particuliere en ambtelijk leven zouden leven alsof er geen wet voor hen bestond, en dat het koningschap er niet was voor God en voor het volk, maar voor henzelf, tot verzadiging van hun lusten, van hun begeerten? Dat koningschap was verwrongen. En nu wordt het vanmorgen, gemeenten, uit de windselen tevoorschijn gehaald en worden wij gewezen op het koningschap vandaag. Dat was een koningschap naar Gods hart, ook een koning naar zijn hart. En dat koningschap en die koning is een prototype en is een afschaduwing van de grote koning die hier wordt aangekondigd. God heeft de Messiaslijn ingevlochten in het Davidisch koningschap. David. Ik heb gevonden een man naar mijn hart. En God heeft hem in 2 Samuel 7 beloofd dat altijd een opvolger zou zitten op zijn troon. Maar zie daar, dat koningschap van David was in geen velden of wegen te bekijken. Jozef, haar ondertrouwde man, was weliswaar de kroonpretendent. Dat wil zeggen, zoals er ergens een koningshuis in ballingschap is, en daar een ex-koning een zoon heeft, die wij kroonpretendent noemen, maar is het niet. Hij is een koning, hij zou het moeten zijn. Zo was Jozef in Israël de kroonpretendent. Hij had op de troon van David moeten zitten, maar Jozef peinsde er niet over. Want alles was weg. Herodes de Edomiet zat erop. En keizer Augustus maakte de dienst uit. Die staat hier, hij zal. De Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Moeten we dat verstaan, gemeen? Moeten wij dan toch denken dat de Heere Jezus letterlijk in Jeruzalem op een troon had moeten gaan zitten? Of dat hij dat nog alsnog zal doen? Blijkt na zijn opstanding dat hij alle macht in hemel en op aarde heeft ontvangen. En dat hij heerst als koning en dat hij genoemd mag worden de overste van de koningen der aarde. En dat zijn koningschap zich vanuit Israël heeft uitgebreid over al de volkeren der aarde. Dat is een geloofstuk. Daar zie ik niks van, u ook niet, maar toch is het zo. Maar in zonderheid is hij de koning van zijn kerk. Toch staat hier, gemeente, met grote duidelijkheid de troon van zijn vader David. Dat wil zeggen, in David grijpt God naar al de koninkrijken der aarde. Zoals hij in de verkiezing van Abraham gegrepen heeft naar al de geslachten der aarde. En hij tot Abraham, die eenzame man, gezegd heeft, in u zullen gezegend worden al de geslachten der aarde. Zo grijpt God in David en in dat koningschap van David naar de koninkrijken der aarde, naar de geestelijke heerschappij. Dat wil zeggen, Israël is uitgangspunt. Want moeten wij niet tot onze smart zeggen dat de letterlijke afstammelingen van David en van Jacob voor het grootste deel nog altijd onder de ongehoorzaamheid liggen en weigeren deze koning Messias te aanvaarden. Maar gemeente, Israël is niet alleen startpunt, vertrekpunt van Gods daden in deze wereld, het is ook eindpunt. Want hoe het wenden of keren, Israël is en blijft het volk der belofte, het huis van David, het huis van Jacob. Hij zal koning zijn in der eeuwigheid. We zien de Messias uit Jacob, uit David, uit Israël komen, zijn heerschappij verbreden en vergroten. Maar Israël, het stiefkind, nee, het echte kind, wat moet er met Israël naar het vlees? Paulus zegt dat God een omweg maakt met Israël. En dat zij weliswaar onder de ongehoorzaamheid besloten zijn, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Met andere woorden, wanneer Israël zich voor de Messias buigt, zal er zo'n ongekende weeld aan geestelijk leven zijn, dat de heerschappij van Christus zonder vergeestelijking en zonder verzinnelijking, dat die heerschappij van Christus over de hemel en aarde zal zijn uitgebreid. Dat wil zeggen, God maakt via Israël een omweg om straks zijn volk Israël mee te nemen. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gemeente, u zegt misschien dat is moeilijk. Het is niet zo moeilijk wat staat in de schrift. Want u moet de schrift lezen op de naad. En u moet niet alleen de bekende teksten zo langs u voorbij laten wiebelen, maar u moet graven in de schrift. En u moet de wegen Gods erkennen in die schrift. Want er ligt voor ons de zegen in. In de eerste plaats zal nooit iemand onder het koningschap van Christus in Nederland gebogen hebben. Die zaligheid niet was gegaan langs Abraham, Isaac, Jacob, David, Israël naar ons toe. En in de tweede plaats hebben wij de vermaning om altijd opnieuw voor Israël naar het vlees te bidden. Want Gods roeping en beloften en verkiezing is onberouwd. Hij zal dat volk, hoe dan ook, dat weet ik niet, terugbrengen tot de heilsorde die hij heeft gesteld. Zijn wij zelf onderdanen geworden van deze koning, gemeente? Want zijn koningschap staat recht overeind. Ook vandaag. En uit de verborgenheid van zijn koningschap over heel de wereld treedt hij straks tevoorschijn. Die als koning van deze aarde zal worden gehuldigd. Gemeente, zijn wij meegenomen in zijn regering? Hebben wij de trotse nek leren buigen? En hebben wij hem als koning leren eren? Dat staat niet tegenover het zo even gezegde dat hij de Messias, de kruiskoning is. Nee, daar heb je er één woord, kruiskoning. Die straks in glans en heerlijkheid zal regeren. En wanneer alles vol is, geeft hij het koningschap aan de Vader terug. Maar hij zal als koning heersen. Meende, hebben wij leren buigen voor hem. En hebben wij hem als priesterkoning leren omhelzen. Zodat hij onze zonden droeg. En dat hij in ons hart regeren gaat. Rechtvaardig en wijs en zacht. Dan zijn we geen slaven van de zonde meer. Maar dan zijn wij zijn kinderen. Die onder zijn hoge heerschappij. Onder zijn opzicht. Onder zijn gezegende hand zijn en worden gesteld. Kom, laat u leiden. Wij zijn rebellen van aard, dat is wel zo. We hebben zo onze eigen gedachten. Maar kom, laat u vangen in dit woord, meegenomen te worden. In zijn kruis, door zijn kruis. Tot die gezegende regering waartoe behoort de vrede, de vriendelijkheid, de reinheid, de zelfverloochening, het kruisdragen, maar ook de blijdschap en de vreugde. Gemeente, wij keren tot Maria terug. Een andere keer overdenken wij nog wel wat de uitwerking daarvan was op Maria persoonlijk. Maar wat heeft zij sprakeloos dan last? U zult zeggen, heeft zij dan al die lijnen erin gezien in het geheel van de schrift? Dat weet ik niet, maar Maria kende wel de Bijbel. U ook. Maria kende de uitdrukkingen, zoon van David. Huis van Jacob, daar wist ze heel goed wat ermee bedoeld werd. En als zodanig heeft zij begrepen, dat is de Messias. Gemeente, wanneer diezelfde vrucht onder ons gevonden wordt, dat wij zeggen, hij is het. Hij is het opnieuw. Hij is de Messias. Hij is de zaligmaker. Dan verzegelen wij dat God waarachtig is. Maar een ieder die in zijn ongeloof en ongehoorzaamheid volhardt, die verzegelt dat God onwaarachtig is. En is daarmee veroordeeld tot in der eeuwigheid. Kom onder die veroordeling onder het woord. En hoor zijn woord. En zie dat zijn luister en zijn majesteit er wel een ogenblik uitspringt. Maar dat hij voor u blijft staan in de gestalte van zijn vernedering. Amen. Wij zingen gemeenten uit Psalm 87, de versen 1 tot en met 5. Psalm 87, vers 1 tot en met 5. Samen danken. Heere, wij danken u dat gij een eeuwig koning zijt en dat dus aan uw koningschap geen einde komt en dat gij nooit meer ontroond kunt worden, maar dat gij alleen nog voor u hebt de ontroning van de vorst deze wereld en de ontroning van allen die zich in slagorde opstellen tegen u als gezalfde koning. En wij danken u vooral daarvoor dat gij nooit zonder onderdanen geweest zijt en zijn zult. En dat gij ook met dat koningschap gaat, met deze Messias koning gaat door Katwijkstraten en huizen. Dat mensen deze koning hebben leren kennen, de nacht van hun leven. Dat ze daarvan hebben gesproken en getuigd en daarop zijn heen gegaan, of nog in het leven zijn. Ach, Heere, wil onze plaats niet verlaten, verandert zoveel. Maar als gij mij niet verandert in uw wondere daden, uitroepend, uitkiezend, verbazend in de wonderlijke daden die gij verricht, dat gij met dat werk ook in de gemeente blijft voortgaan, ons met zo grote nadruk wijst en deze zal groot zijn, de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden, opdat wij om zijnentwil als kinderen Gods aangenomen leven zullen uit deze genade. Laat er ieder daarin zichzelf beproeven of hij in het geloof is. Zegen gij uw woord en breng het met ons thuis, in ons hart, in ons hoofd. Zegen ons op deze dag en geef ons lust om met uw woord bezig te zijn en onder dat woord te komen, we daarvoor de gelegenheid hebben. Wil ons gebed verhoren in de naam van de Heer Jezus Christus en onze dankzegging aanvaarden. Amen. Wij zingen uit Psalm 72 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 72, vers 3 en 4. Thank you. Leg dan uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.